Broeders en zusters, als ik u nu zeg dat ik geloof dat Michael en zijn engelen in de Bijbel in beeld zijn en in werkelijkheid dus eigenlijk zijn Christus en de gemeente, dan schrikt u daar waarschijnlijk niet van, want in de loop der jaren heb ik dat bij gelegenheid bij verschillende omstandigheden en bij het bespreken van heel wat schriftgedeelten aangehaald. En ik zeg dat ook met tamelijk veel gemak, omdat ik er ook stellig van overtuigd ben. Dat neemt niet weg dat ik daar nog regelmatig wat over te horen krijg, van hoe kom je daar nou bij en is daar een bandje van en meer van dat soort uitspraken. En de laatste was dat ik dat niet mocht vertellen omdat er niemand anders was die dat geloofde. Dat had ik eerst moeten checken, want als niemand anders het gelooft mag ik het niet vertellen blijkbaar. Wel, om dan met de deur in huis te vallen, daar wil ik het dus met u vandaag over hebben. Met excuses aan degene die zeggen, dan kan ik nu meteen weer weg. Dat kan natuurlijk ook. Al wordt u uitgenodigd te wachten tot na de collecte. Maar... maar dat even terzijde. Maar ik wil proberen in grote lijnen snel de argumenten daarvoor, voor dat idee, op rij te zetten, argumenten voor het feit dat Michael en zijn engelen, die in de Bijbel genoemd worden, in werkelijkheid niemand anders zijn dan Christus en de gemeente. Het is belangrijk genoeg. Maar voor de aardigheid dan, ik heb vanmiddag eventjes wat boeken nagekeken en ik heb gevonden in de Wycliffe Bible Encyclopedie, of hoe je dat maar uitspreekt, dat is een beroemde orthodoxe standaard encyclopedie. Ik bedoel, als je een beetje evangelisch en orthodox bent en je wil wat weten over de Bijbel, dan pak je de Wycliffe Bible Encyclopedie. En daar staat in, onder het kopje Michael, daar staat, en ik vertaal het meteen dan maar, want het staat in het Engels: volgens sommige protestantse geleerden, scholars, geleerden, moet Michael geïdentificeerd worden als de pre-incarnate Christus. Dat wil zeggen, hij wordt in het Oude Testament genoemd en men zegt, daar staat Michael, maar dat is gewoon Christus voor zijn menswording, voor zijn incarnatie. Dus er staat hier gewoon volgens sommige protestantse geleerden daar. Als je met mij in de Bijbel rekenen, ben ik zeer vereerd, maar dat hoeft niet. Maar er zijn er dus die dat zo leren, dan weet u dat vast, ik ben niet de enige. En er staat, zij citeren ter onderbouwing van hun visie het verschijnsel dat in Openbaring 12 de man-child, de mannelijke zoon, en Michael naast elkaar geplaatst worden alsof ze identiek zijn. Dat wil zeggen in juxtaposition heet dat, maar dat is een moeilijk woord waarvan ik ook niet wist hoe iets schreef, dus laat maar zitten. Maar dat betekent, ze staan daar naast elkaar gezet alsof ze identiek zijn. En ik moet u eerlijk zeggen, dat is precies wat ik al jaren beweer, alleen ik heb het niet uit de Wycliffe Bible Encyclopedie. Het blijkt gewoon natuurlijk in de Bijbel zelf dat dat zo is. Want hoe dan ook, men spreekt gemakkelijk over Michael en de andere aartsengelen. Sterker nog, als men het heeft over hemelse heerlegers, dan spreekt men gemakkelijk over de engelen. En dat vindt men niet genoeg. Dus dan worden de engelen, de aartsengelen, de cherubijnen en de serafijnen. Nou wil ik het over die laatste twee helemaal niet hebben. En daar heb ik ook een goede reden voor. Ik geloof dat ze in het rijtje helemaal niet thuis horen. Maar bovendien hadden we dan over de engelen en de aartsengelen. Maar hoeveel aartsengelen zijn er eigenlijk? Dat weten wij dan even niet. Dus dan is de volgende vraag: hoe vaak denkt u dat het woord aartsengel in het meervoud, aartsengelen, in de Bijbel voorkomt? Dat is helemaal goed geantwoord, want het komt helemaal niet voor. En daarna is de vraag, hoe vaak denkt u dat het woord aartsengel in het enkelvoud in de Bijbel voorkomt? Twee keer. En een van beide keren staat erbij hoe hij heet. Michael. Dus dan zijn we van dit probleem vast af. Het probleem dat zoveel de christenen in gedachten hebben dat er weet ik hoeveel aartsengelen zijn in de hemel. Dat is niet zo. De term in de Bijbel zelf komt maar 2 keer voor. En de ene keer heet het de aartsengel. Ik zal niet de schriftplaatsen zo noemen. Maar die ene keer dat hij de aartsengel heet. Dat is ook de eerste keer dat de term voorkomt. Is in 1 Thessalonicense 4 vers 16. U weet wel, de Heer zal nederdalen met geroep. Met de stem van de aartsengel. Des archangels. Maar archangel is gewoon aartsengel. Hè? Eerste engel. Betekent het eigenlijk de aartsengel, suggererend dat het toch heus maar één is. En de andere keer dat het woord aartsengel voorkomt, de enige andere keer, is in Judas vers 9, waar staat maar Michael, de aartsengel. En ik heb het nagekeken, er staat inderdaad de aartsengel. Dat wil zeggen, suggererend dat er maar één is. Eigenlijk staat er, maar dan kun je het Nederlands niet zeggen, maar er staat eigenlijk de Michael, de aartsengel. In Duits gaat het nog net, hè. De Michael, de aartsengel. Ook suggererend dat er maar één is. En dat is het hele verhaal. Het probleem is dat wij geconfronteerd worden met aartsengelen, niet in de Bijbel, maar in zogenaamd apocryfe boeken, pseudo-epigrafica en hoe het maar wezen mag. Moeilijke woorden, ik moet een beetje geleerd zijn vanmiddag, dus vooruit. Dan wel gewoon in de Joodse overlevering en traditie. Daar spreekt men van aartsengelen, heeft men een hele rij. Michael, Gabriel, Rafael hoort er ook nog bij. Uriel en weet je veel, heeft men zelf bedacht. Maar in de Bijbel komt dat allemaal niet voor en kent men er maar één. Bovendien, nu ik het er toch over heb, ik kijk nog even in de uittreksels van de diverse Bijbelcommentaren. In de Joodse traditie komt natuurlijk Michael ook uitgebreid voor, samen met soms andere aartsengelen die men heeft aangenomen. Maar het aardige is dat hij in sommige rabbijnse tradities, er staat niet bij welke, dit komt trouwens ook uit de Wycliffe Bible Encyclopedia, alleen nu onder het woord aartsengel, daar staat dat hij in rabbijnse tradities genoemd wordt de grote hoge priester. Hebben die de grote hoge, die term kom je alleen in de Bijbel tegen in de Hebreeënbrief. Omdat wij een grote hoge priester hebben. Dat is dubbel hoge priester dus eigenlijk. Hè? Maar zij noemen hem de grote hoge priester in de hemel. Nou is dat niet een Bijbelse gedachte. Het komt uit de rabbijnse traditie. Maar soms denk ik, waar halen ze het vandaan? Want onbijbels is het niet. Als het waar is wat ik geloof, en ik geloof dat de Bijbel het ook zegt, namelijk dat Michael Christus is, in de zin van Christus aan het hoofd van zijn engelen, namelijk de gemeente, want daar gaat het dan om, dan klopt het precies, want dan is hij die grote hoge priester. De term dus niet uit de rabbijnse traditie dan, maar uit de Hebreeënbrief. Daar staat het zwart op wit. Ik vraag me alleen af hoe die rabbijnen daarbij komen. Dat is toch een goede conclusie. Verbijsterend vind ik het soms. Want hoe dan ook, men komt weliswaar niet tot geloof in de Heer Jezus Christus, maar soms heeft men er heel goede gedachten over bepaalde Bijbelgedeelten enzovoorts. Maar goed, ik haal het niet als argument aan, maar het idee dat Michael dus gewoon Christus is, dat is dus echt niet zo ver gezocht, bedoel ik maar. Er zijn er meer die op die gedachte gekomen zijn, of althans daar vlak in de buurt. En geeft mij de gelegenheid om meteen te wijzen op een andere mysterieuze figuur in het Oude Testament, waar ook altijd dezelfde vragen over gesteld worden. Wie is Melchizedek? En mijn antwoord is wel de grote hoge priester in de hemel. Want dat zegt de Hebreeënbrief. En nog korter, het is gewoon de Heere Jezus Christus. Ik bedoel, men heeft als commentaar daarop altijd, ja, dat weten wij niet, want het staat er niet bij. Wie Melchizedek is, staat er niet bij. Zonder vader, zonder moeder, zonder. Dus wij weten niet wie hij is. Hij komt op het toneel en verdwijnt een keer. En omdat men toch wat moet, zegt men dan, nou, hij zal koning van Jeruzalem geweest zijn. Hoezo? Wel, omdat er staat koning van Salem. Maar dat betekent niet koning van Jeruzalem, dat betekent gewoon vredevorst. En zo staat het ook in Jesaja, vrede, het loopt tegen kerst langzamerhand, dus hè? Niet schrikken. Het loopt tegen kerst langzamerhand, dus dan kan hij weer. En daar leest ook niemand dat daar staat vorst van Jeruzalem. Maar men weet het niet. En zegt dan, nou ja, er zijn een boel dingen die wij niet weten, staat niet in de Bijbel en we mogen er ook niet over speculeren. Nee, maar je mag wel je Bijbel bestuderen. En de aardigheid is dan dat weer hetzelfde verhaal opgaat. Ik heb in de tijd, ben ik tot de conclusie gekomen, maar gezegd, er kan niemand anders zijn dan de Heer zelf. Hij is het hoogst persoonlijk. Hij heeft een onvergankelijk en onoverdraagbaar priesterschap. En dus kan het van hem niet overgaan op de Heer Jezus. En als de Heer Jezus hoge priester is en heeft het priesterschap naar de ordening van Melchizedek, dan kan hij het niet van Melchizedek hebben ontvangen, want dan is hij het kwijt. En dat is in strijd met dat priesterschap. En dus blijft er maar één conclusie over: Melchizedek is Christus. En hij is dus de pre-incarnate, de pre-incarnate Christ. Dat wil zeggen, hij is Christus voor zijn incarnatie. Hij verscheen op aarde en hij liet zich noemen vredevorst en koning der gerechtigheid. En onder de naam Melchizedek, koning der gerechtigheid, betekent dat, zegt de Hebreeën. Het is gewoon Christus zelf. En later, veel later, las ik dat in kringen van Christen-Joden, als dat een goed woord is. Dat wil zeggen, in kringen van Joden die tot geloof zijn gekomen in de Heer Jezus Christus, dat daar algemeen geleerd wordt dat Melchizedek Christus is. Kijk, die zien het dan dus kennelijk toch wel. En hier vind je ook zoiets. Hier vinden ze van Michael, het is de grote hoge priester in de hemel. Maar dat is Melchizedek en het is Christus. Die beide mysterieuze figuren uit het Oude Testament zijn de aanduiding van Christus in zijn tegenwoordige positie. En begrijp je me goed, daarmee zijn we terecht ook bij het antwoord op de vraag, maar waarom staat het er niet bij? Want die vraag hou je dan over. Waarom is dat dan zo vaag? Althans in het Oude Testament. En het antwoord is, omdat we van doen hebben met gemeentelijke waarheid. En gemeentelijke waarheid is in het Oude Testament verborgen. Dus je moet ernaar zoeken in het licht van het nieuwe. En dan vind je het ook. Maar als je het nieuwe wegslaat en je hebt alleen het oude, ja, dan vind je die dingen dus niet. En moeilijker is hij niet. Want het Nieuwe Testament is over dit soort dingen duidelijk genoeg. Hebreeën 7 zet gewoon uiteen dat Melchizedek gewoon de Heer Jezus Christus is. Maar men leest er overheen omdat men naar aanleiding van Genesis 14 al besloten heeft dat men niet weet wie hij is, omdat het er niet bij staat. In Psalm 110, waar hij ook voorkomt, staat het er ook niet bij, dus weten we dat niet. Maar je bent niet ver genoeg. Hebreeën 7 zegt wie hij is, de Zoon van God namelijk. De Heer Jezus, de Zoon die gezeten is aan de rechterhand Gods en daar gesteld is voor de zaken die daar voor de mens te doen zijn. En die waarheid werd al vastgelegd in die geschiedenis in Genesis 17 van Melchizedek. En de andere, die van Michael, is ook een heel eenvoudige. De Heer Jezus Christus, de Messias, zal weliswaar de vorst, de koning zijn van Israël en aan het hoofd van Israël staan, maar op een nog hoger niveau zou hij aan het hoofd staan van zijn eigen volk, zijn eigen lichaam, zijnde niet Israël op aarde, maar een hemelsvolk. En hemelsvolk duiden wij in het algemeen aan als engelen. Dat doet de Bijbel namelijk zo en wij doen dat dus ook. En in die positie krijgt hij een specifieke naam. Dat gebeurt wel meer. Als mensen in het Oude Testament in een bepaalde positie geplaatst worden, krijgen zij een bijbehorende naam, omdat de naam hun positie aangeeft enzovoorts. En dat gebeurt zo ook, want gemeentelijke waarheid is weliswaar verborgen in het Oude Testament, maar in het licht van het Nieuwe vind je hem terug. En deze waarheid vind je dus terug in de figuur van Michael en zijn engelen. Ze zijn een uitbeelding van Christus en de gemeente die aan het hoofd staan van Israël. Waarna de vraag is, maar waarom vinden velen dat dan toch niet terug? Wel, zijn eenvoudig omdat men niet weet dat Christus en de gemeente aan het hoofd van Israël staan en zullen staan. En dan vind je dat dus ook in het Oude Testament niet. Je weet het immers niet. En dan blijft het gewoon in het Oude Testament verborgen. Datzelfde geldt voor Melchizedek. Men kent niet werkelijk Christus als de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Men weet het omdat het in de Bijbel staat. Men gelooft het omdat het in de Bijbel staat. Sommigen geloven het ook niet trouwens. Lezen het wel, maar zeggen het heeft met ons niks van doen. Maar het hele punt is, men kent het niet in de praktijk. En ik bedoel dus, men kent niet, men ervaart, men beleeft niet Het werk dat Christus vandaag doet als hogepriester van zijn volk, namelijk de gemeente. Dat is het verhaal. En daarom herkent men het ook niet. Men kent alleen de theorie en de naam. Natuurlijk, Christus, de hogepriester naar de ordening van Melchizedek, want er staat zwart op wit in de Bijbel. Maar wat het betekent in de praktijk, dat weet men niet. En omdat men het niet weet, herkent men het ook niet. Als een figuur als Melchizedek op het toneel verschijnt, na het slaan der koningen, staat er in Hebreeën 7, want daar wordt het zo aangehaald, nog korter dan in Genesis 14, dan begrijpt men niet dat hij onze hogepriester is, want men bij het idee van Christus de hogepriester denkt men gewoon aan Christus, onze zaligmaker, onze verlosser, die voor ons leed en stierf van het kruis van Golgotha en de vijand verslagen heeft. Nou ja, zal verslaan in de toekomst, in de opstanding of wanneer het maar wezen mag, maar zoiets. En zover komt men dus niet. Maar in Genesis staat dat Melchizedek op het toneel verschijnt nadat de tegenstanders, meervoud, maar nadat de tegenstanders verslagen zijn, na het slaan der koningen. Maar gelovigen beseffen gewoonlijk niet dat na het lijden en de dood en de opstanding van de Heer Jezus, toen verscheen pas Christus in zijn hoedanigheid van hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En sindsdien doet hij iets voor ons. Nou goed, daar wilde ik het dus nou niet over hebben. Dan kom ik ver buiten het onderwerp. Maar dat is altijd de essentie. Daarom, omdat men dat niet weet, omdat men er blind voor is gewoon, ziet men die dingen niet. Niet alleen het Nieuwe Testament niet, maar dan ook zeker niet in het Oude Testament. Daar gaat het om. Maar het hele idee is in de praktijk, en terugkomen tot dit onderwerp, dat de Heer Jezus sinds zijn opstanding zich een volk verzamelt uit de volkeren voor zijn naam. Een volk dat met hem gepromoveerd wordt naar de hemel. De hemel is niet het hiernamaals, de hemel, dat is een nieuwe schepping, dat is het hiernamaals. Maar het wordt gepromoveerd naar de hemel, die is hierboven, die is er van ouds, zegt de Bijbel, de hemel der hemelen. En daar heeft die gemeente een positie, het is de bedoeling dat de gemeente samen met Christus vanuit die hemelse positie het koninkrijk van Christus zal openbaren, zal oprichten, zal bouwen hier beneden, hier op aarde, beginnend bij, maar ook via Israël. Zet het ding maar een eind terug en dan vertel ik het nog een keer. Ja? De CD bedoel ik of het bandje, hè? Zet het maar een eind terug. De gemeente wordt verzameld uit de volkeren en krijgt deel aan de hemelse positie van Christus. En Christus en de gemeente zullen in de toekomst vanuit de hemel het koninkrijk van Christus en de gemeente op aarde openbaren. En waar dat koninkrijk geopenbaard zal worden via Israël, staat de gemeente dus in rangorde boven Israël. Israël en daaronder in rangorde de volkeren hebben een aardse positie, ook in het hiernamaals, dan wordt het een nieuwe aarde eventueel. Hè? Maar de gemeente staat daarboven als hoofd en heeft deel aan de hemelse positie van Christus. Dat is in het Oude Testament verborgen. Maar het ligt verborgen onder andere achter de figuur van Michaël. Wie is dat? En daarna in laatste instantie heet het ook inderdaad in Openbaring 12 Michaël en zijn engelen enzovoorts. Maar het is Christus en de gemeente die samen aan het hoofd staan van Israël. Dat is het hele verhaal. En omdat men dat niet weet, begrijpt men dus ook Efeze 4 niet. Ik bedoel het niet als kritiek en ook niet als verwijtend. Het is gewoon de vaststelling van een simpel feit. Daarom begrijpen Efeze 4 niet, opgevaren naar de hoogte, heeft hij de gevangenis gevangen genomen, heeft de mensen gaven gegeven enzovoorts. Dat wordt niet begrepen, maar het is geciteerd uit, wat was het, Psalm 68, vers 19, als ik me goed herinner. En daar wordt in vage taal gesproken, niet al te duidelijk, over de hemelvaart van Christus, inclusief de gemeente, dat wil zeggen de gemeente die met hem in de hemel gezet wordt en die met hem in de hemel van hem gaven ontvangt enzovoort. Een hemelse gemeente die door hem, door de Heer Jezus Christus, georganiseerd wordt. Dat wil zeggen van organen, gaven voorzien wordt enzovoort. En dat is wat aangehaald wordt in Efeze 4. Maar ik wil mij beperken nu verder tot dat verhaal over Michael, de aartsengel. Het is niet moeilijk, we hebben in de praktijk slechts 6 schriftgedeelten, slechts 6 schriftplaatsen, waar het een en ander genoemd wordt. Ik zei al, in Judas vers 9, kom ik straks nog, in Judas vers 9 wordt gesproken over Michael, de aartsengel. Dus we hebben nu een reeks schriftplaatsen, 2 waarin de aartsengel genoemd wordt, en nog een paar andere waarin ook de naam van Michael genoemd wordt. Want dat is de aartsengel, hoewel dat er niet altijd bij staat. En nou weet ik wel, het is wat lastig, maar in het Oude Testament, waar de aartsengel überhaupt niet genoemd wordt, vinden wij wel Michael, maar alleen in Daniël 10 en 12, verder niet. En dat op zich is al tekenend, want het wil zeggen dat de naam verbonden is aan de eschatologie. Populair gezegd aan het profetisch woord. De naam heeft iets van doen met de wederkomst van Christus. En nog beter, binnen het kader van Daniël, dat ga ik nu opzoeken. Binnen het kader van Daniël, Michael heeft iets van doen met het volk Israël. En in het bijzonder heeft van doen met het herstel van de troon van David over het Joodse volk en vervolgens heel Israël. Want daar gaat het boek Daniël over. Hoofdstukken lang. Over dat de troon van Israël vakant is, dat een eind gekomen is aan het koningshuis van David in de dagen immers van de Babylonische ballingschap. En de vraag is, vooral van Daniël, hoe en wanneer zal dat koninkrijk van David hersteld worden? En het antwoord is, het wordt hersteld als de uiteindelijke beloofde zoon van David verschijnt, namelijk de Messias. En het gebeurt pas na 70 weken. Daar ga ik niet op in natuurlijk. Maar dan bent u terecht in Daniël 9, de laatste verse. En bovendien zal pas gebeuren nadat eerst een hele reeks van wereldrijken zal zijn gepasseerd. Want dit Babylonische Rijk uit de tijd van Daniël is slechts het eerste van een reeks van rijken. Wereldrijken die macht zouden hebben over Jeruzalem. En pas als daar een eind aankomt, zal het koninkrijk van de zoon van David in Jeruzalem hersteld worden. Kortom, het boek Daniël gaat over Israël en het herstel van het Davidische koningshuis. En dus gaat het over de komst van de Messias ter onderwerping van de heidense wereldrijken. En dat moet nog gebeuren. En binnen dat kader valt hier de naam Michael. In Daniël 10 namelijk, want er staat in vers 13, ik probeer het zo kort mogelijk te doen. Er staat in vers 13, doch de vorst des koninkrijks van Perzië stond tegenover mij 21 dagen en ziet Michael, een van de eerste vorsten, kwam om mij te helpen. En daarna samenvat het, namelijk namelijk, ik werd al daar gelaten opgehouden bij de koningen van Perzië. Het verhaal is immers dat we eerst krijgen die profetie van die 70 weken aan het eind van Daniël 9. En daarna in Daniël 10 zegt Daniël dat hij, vers 2, treurende was 3 weken der dagen en hij bad. Tot God, tot de Heer. En pas na 20 dagen en op de 21ste dag, om het heel nauwkeurig te zeggen, verscheen de Heer eindelijk aan Daniël en gaf hem antwoord. Na 3 weken, vandaag wel te verstaan. Staat erbij, leuk hè. Maar goed. Na 20 dagen op de 21ste, toen verscheen de Heer aan Daniël en zei, sorry, ik heb je gehoord vanaf de eerste dag, maar ik had een oponthoud. Ik werd tegengehouden, sinds wanneer kan de Heer worden tegengehouden? Eerste vraag. Is niet best. Ja? Maar ik werd opgehouden, tegengehouden door de vorst des koninkrijks van Perzië, maar door Michael. Want die heeft mij geholpen, een van de eerste vorsten, door Michael is het nu dat ik hier bij u verschijn. Die heeft mij geholpen en dus nu na 21 dagen ben ik hier. Dat is wat vers 13 zegt. En dan zal ik de klassieke verklaring niet tegenspreken dat er kennelijk in de hemel vorsten zijn over de verschillende volkeren en al dat soort dingen. Maar ik wil alleen maar zeggen, het gaat maar niet om de historie, dat is altijd zo hier in Daniël. Het gaat maar niet om de geschiedenis, hoewel het daar ook om gaat, maar het gaat om de profetische betekenis, ook van de geschiedenis van Daniël, ook van dit. Waarom is dit zo? En het antwoord is makkelijk genoeg, maar als ik dat moet beargumenteren, dan heb ik een week nodig. En ik vind het bovendien niet leuk om te doen. Maar vooruit, Perzië in de Bijbel is altijd de uitdrukking op een of andere wijze van onze tegenwoordige bedeling. Want Perzië is Peres en dat betekent dus gewoon de breuk, dan wel de onderbreking. En dat is een van de Bijbelse termen ter aanduiding van onze tegenwoordige tijd, waarin de geschiedenis, de heilsgeschiedenis van Israël en van het Joodse volk is onderbroken. En hiermee wordt ook aangegeven dat er ook een breuk, een peres is, een onderbreking in 70 weken, die in mijn Bijbel op dezelfde bladzijde staat hier. Die heb je hopelijk, hè? De breuk. En het hele idee is dat gedurende de 20 dagen van 2000 jaar, gedurende de 20 dagen van onze bedeling, de Heer zich niet vertoont, hij hoort wel, maar hij verschijnt niet. En als hij uiteindelijk toch verschijnt, is het vanwege Michaël. Want Michaël is niet alleen maar een van de eerste vorsten. Hij is, volgende vers, vers 21, het laatste vers van het hoofdstuk. Hij is uw vorst, Michaël. En ik herinner u aan Daniël 9, vers 24, een bladzijde terug weer. 70 weken zijn bestemd over uw volk en uw heilige stad. En nu is het, Michaël is uw vorst. En heel Daniël gaat het over de vorst van Israël. En dat is de Messias, de zoon van David, die het Davidische huis komt herstellen. En zijn koninkrijk op aarde in Jeruzalem oprichten. En nu is het ineens Michaël uw vorst. En inderdaad een van de eerste, zeg maar gewoon de eerste, maar vooruit. Michaël, uw vorst. En hij wordt weer herhaald in vers 21. Waar het om gaat is dat als de Heer straks in de toekomst zal verschijnen, zal hij verschijnen aan Israël ter oprichting van zijn koninkrijk en ter herstelling van de troon van David, om zo te zeggen. De vervallen hut van David. Maar dan verschijnt hij met de gemeente. En dan is hij de vorst van Israël. Broeders en zusters, ik heb thuis zo'n dik boek en nog een heleboel veel dunnere boekjes tot brochuretjes aan toe. Die hebben allemaal dezelfde titel, die boeken. Ze heten namelijk De Namen en Titels van Christus. Bij nader inzien, ik heb er een zelfs, die bestaat uit drie delen. Omdat het zoveel is. De namen, dat is niet alleen maar een opsomming dus, maar ook toelichting. De namen en titels van Christus. Nou, ik voeg er nog gewoon één aan toe. Michaël. Hij heeft er zoveel. Die ene meer of minder. Maakt heus niks meer uit hoor. Hij hoort er gewoon bij. Bovendien stel ik u de vraag voor. Dat is de vraag waar ik mee begonnen ben in de tijd. Hoe kan je nou in de hemel iemand hebben, los van wie anders ook, iemand, een engel hebben. Michaël dus in dit geval. Maar kan niet schelen. Maar hoe kan je nou in de hemel een engel hebben die koning, vorst is namelijk van Israël. Terwijl hier op aarde Jezus van Nazareth, de zoon van David, naar het vlees. Romeinen 1 vers 4 en 2 Samuel 7 natuurlijk en zo verder. Hier op aarde koning zou zijn en dus vorst van Israël. Messias de vorst. Daniël 9 weer, hè? Terwijl van de Heere Jezus staat dat hij gezet is ver boven de engelen. Waar laat je die figuur dan, die engelenvorst over Israël? Ik bedoel, welke positie neemt hij in? Boven de Heere Jezus Christus? Dat kan niet, want Christus is boven de engelen gesteld. Is maar echt maar één antwoord op. Het probleem verdwijnt als wij concluderen dat er geen verschil is en dat deze Michaël precies dezelfde is als de zoon van David. Dan ben je van het probleem af. Sommigen willen de vraag niet stellen, dat weet ik. Sommigen willen van de Bijbel niks weten, sommigen zeggen dat is veel te ingewikkeld, daar wil ik mijn hoofd niet mee vol hebben. Ik heb al wat anders aan de kop en dat soort dingen meer hè, dan het woord God bedoelt men, hè. Alsof er belangrijkere dingen zijn dan dat. En ze stellen zich de vraag niet en believen dus het antwoord ook niet. Maar ze believen de vraag al niet. Maar als je de vraag eerlijk onder ogen ziet, en het is een heel reële, dan heb je het antwoord ook bij de hand. Er is niet een engel die geplaatst is in de hemel boven de Heer Jezus straks op de troon van zijn vader David in Jeruzalem. Dat is onmogelijk, want het is in strijd met wat de Bijbel zelf zegt. En dus is ze identiek. Bovendien, naar aanleiding van de naam Michael, zou je meteen eerst moeten vragen wat betekent dat. En daar is geen verschil van mening over, niet in het minst. Michael betekent wie is als God? Vraagteken. Met andere woorden, het blijft verborgen. Je moet het antwoord zelf geven. Wie is als God? Wie denkt u dat Michael is? Wie is als God? En dan komen we weer in Hebreeën voor het gemak dan maar. Hè? De grote hoge priester. Wie is als God? De Heer Jezus Christus, want hij is uitgedrukt het beeld van Gods zelfstandigheid en het afschijnsel van Gods heerlijkheid enzovoort. En hij is boven alle engelen gesteld. Hebben we die nog? Waar gaat Hebreeën 1 over? Heel hoofdstuk. Heel Hebreeën 1. Waar gaat Hebreeën 1 over? Over dat de Heer Jezus Christus geplaatst is boven de engelen. Dat was namelijk ook niet altijd zo, en dat staat er ook bij. Maar vooruit. Hij is geplaatst boven de engelen. Dat weet ook iedereen. Orthodox, evangelisch, kan niet schelen. Weet iedereen. Hij is geplaatst boven de engelen. Bijna vanzelfsprekend, maar vooruit. Hij is geplaatst boven de engelen. Maar als je vraagt, wie is eigenlijk die engel die daar bij Abraham verschijnt voor de tent? Of die aan Gideon verschijnt, of weet je veel wat? Die engel des Heeren in het Oude Testament. Dan neem je de Wycliffe Bijbel, encyclopedie, of van mijn part, de encyclopedie van, weet je ook weer, Grosheide. Uitgegeven door Cor Kamp, het maakt niet uit welke je neemt. Er staat altijd in dat de engel des Heeren in het Oude Testament een pre-incarnatie is van Christus. Of andersom, hij is Christus pre-incarnate. Dat wil zeggen, voordat hij mens werd. Hij is namelijk de engel. Goed, laatste boek dan van het Oude Testament, Maleachi, betekent mijn engel. Maar we lezen dat boek en we vragen, wie is dan die mijn engel? En het antwoord is ook duidelijk, het is de Heer Jezus Christus, want wat is een engel? Een boodschapper Gods. En de engel des Heeren is de boodschapper Gods. Kortom, de Heer is geplaatst boven alle engelen, Hebreeën 1. Maar iedereen weet, hij is engel. De engel bij uitstek. Hij is niet maar de boodschapper, hij is zelfs als het ware het woord zelf. Zo'n sterke boodschapper is hij. Dus hij is engel en hij staat aan het hoofd van alle engelen, want hij is de bovenste plaats. Wie is hij dus? Is daar ook één woord voor? Aartsengel. Eerste engel, de hoogste engel, geplaatst boven de engelen, maar hij is engel, dan is hij de hoogste en dus eerste engel. En er is een gewoon woord voor in ons jargon, bijbelsjargon, aartsengel. Dat is gewoon dus de Heer zelf dan. Dan is hij Michael en dat klopt hier ook, dan is hij de vorst van Israël. En moeilijker is hij niet. Nou, daarna slaan we even om, want in Daniël 12 vers 1... Het is de derde keer dat de naam Michael voorkomt in de Bijbel en meteen de laatste keer in het hele Oude Testament. Te dier tijd zal Michael opstaan, suggererend dat hij aan het werk gaat, dat hij iets gaat doen. Nee, suggererend dat de 21 dagen, dan wel de 20 dagen, dan wel de 3 weken om zijn uit hoofdstuk 10. Toch? Michael zal opstaan. Hebben we 2 vragen. Welke tijd is dat? Te dier tijd zal Michael opstaan. Welke tijd? En de andere vraag is, hij gaat opstaan, hij wordt dus actief, wat gaat hij dan doen? En die beide vragen worden meteen beantwoord in de rest van het vers. Namelijk, eerst wie hij is nog, die grote vorst die voor de kinderen, de zonen, uw volks staat. Dat klopt, hij is de vorst van Israël. Hoe dan ook. Want er stond in hoofdstuk 10 ook. En daarna, wanneer, welke tijd? Wel, als het een tijd der benauwdheid, eigenlijk staat er gewoon, als het tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En die uitdrukking kent u, omdat die aangehaald wordt in Matteüs 24. En aan dat vers in Matteüs 24 ontlenen wij de uitdrukking, de grote verdrukking. Daar staat niet benauwdheid, maar dat is vertaald met verdrukking, wat strikt genomen helemaal hetzelfde is, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal enzovoort, de dagen van de grote verdrukking. Wanneer staat dus Michael op? In de 70ste week van Daniël, want dan begint de grote verdrukking. in het midden van de 70ste week bij nader inzien. Maar het doet er nou niet werkelijk wat toe. En nog anders gezegd, Michael staat pas op na de opname van de gemeente. Ook aardig, hè? En dan wordt Michael actief, de aartsengel. Althans, onder die naam, Michael. Dat kan niet missen, want Israël... Nee, dat zal ik het meteen anders zeggen. Wat gaat hij doen, is de volgende vraag. Nou staat er, te dier tijd. Leuk, hè? Je kan het niet missen. Het vers begint zo, met te dier tijd. En aan het eind van het vers lees je het weer. En te dier tijd zal uw volk verlost worden. Implicerend dat Michael zal opstaan om zijn volk te verlossen. Namelijk het volk van Daniel. Te dier tijd zal Michael opstaan en dus te dier tijd zal uw volk verlost worden. Namelijk voor zover men gevonden wordt geschreven te zijn in het boek des levens, want het betreft natuurlijk alleen de gelovige overblijfsel uit Israël. Logischerwijze. Hebben jullie nog? Dat wil zeggen dat de verlossing van Israël tot stand gebracht zal worden door Michael, die dan in het Nieuwe Testament als aartsengel wordt aangeduid. Maar door wie, en daar heb je het weer, wat nu volgt mist men gewoonlijk, door wie zal Israël verlost worden? Er zijn twee antwoorden. In volgorde van belangrijkheid. Wie is de verlosser van Israël? Volgens Daniel 12 vers 1, Michael. Maar volgens Jesaja, ik roep maar wat, hè. In Jesaja, het zijn wel 66 hoofdstukken, maar daar moet u wat in kunnen vinden. Volgens Jesaja staat er, ik ben de Heere, uw verlosser. Vele malen, kan niet missen. De Heere zelf, Jehovah zelf. Of anders, Christus is de verlosser. Kom je nog tegen een probleem op te lopen? Ik maak het maar meteen een beetje zwaar vandaag. Velen schrikken ook als je zegt dat Jehovah en Jezus dat dezelfde is. Ik moet u zeggen, ik heb dat probleem helemaal nooit begrepen. Omdat ik heel wat boeken gelezen heb waarin de namen gewoon aan elkaar staan. Namelijk Jehovah Christus. Bijvoorbeeld bij Bettex, om maar eens wat te noemen. Een man die toch erg populair geweest is. 100 jaar geleden en korter onder een heel protestant, heel gereformeerd Nederland zal ik maar zeggen. Was verplichte kost. Je moest Bettex lezen. Vandaar dat je nu nog zo makkelijk tweedehands aan die boeken kunt komen. En dan heeft het over Jehovah Christus, over Jehovah Jezus. Geen enkel probleem hoor, algemeen aanvaard. Waarom men dat nu niet meer weet? Ja, dat komt omdat men materialistisch geworden is. En ziet op uitwendige dingen. En de Heer daar een plaats in geeft. En de waarheid gewoon kwijtraakt. Dat is wat er gebeurt. En daar vecht ik dus tegen. Niet voor nieuwigheden, maar gewoon voor het bewaren van Bijbelse waarheid, maar daarmee ook wel degelijk christelijke overlevering, hoor. Vergis u maar niet. Ook met betrekking tot dit onderwerp. In elk geval, degene die Israël zal verlossen, is de Heer zelf. De Heer Jezus Christus. Kortom, er is maar één naam waardoor men moet behouden worden, zei Petrus. En dat is in de naam van Jezus die van Gods wegen gesteld is tot Jehovah, tot Here en tot Christus. Handelingen 2 en handelingen 4. Daar hoeven we toch hopelijk nou niet over te hebben. Niettemin, in Daniel 12 is het Michael. En de Joden kennen hem dan, u weet wel, Wycliffe. Sommige rabbijnse literatuur beschrijft hem als de grote hoge priester in de hemel. Michael, ja precies. Maar het is de Messias, uiteraard. Ik kan het nog wel niet missen. De vorst van Israël, die Israël zal verlossen. Alleen hij niet alleen, maar hij samen met zijn lichaam. Met de gemeente. Want waar waren we gebleven? We hadden twee antwoorden op één vraag. Door wie wordt Israël verlost? Het ene antwoord is door de Heer zelf. Het andere vinden wij uitgebreid in het Nieuwe Testament. Maar dat wordt meestal helemaal niet gezien. Dat is dat Israël verlost zal worden door geloof in het woord Gods. Maar hoe zullen zij, nou, hoe zullen zij geloven zonder die hun predikt? En hoe zullen zij prediken die ze niet gezonden worden? En wie zouden er ook alweer gezonden worden? Door wie, is de vraag dus, door wie zou het evangelie van redding en zaligheid, verlossing, bevrijding en van het koninkrijk van Christus enzovoorts. Door wie zou het gepredikt worden? Aan Israël? Kortom, door wie zou Israël tot geloof gebracht worden en dus behouden worden? Heb ik nagevraagd aan Mozes, want Mozes zegt eerst, Romeinen 10 ben ik nu. Ik zal u tot jaloersheid verwekken door een volk dat geen volk is. Populair gezegd door een heidensvolk. In ieder geval, het leeft niet onder de wet. Het is dus een onverstandig en onrechtvaardig volk. En Jesaja zegt vervolgens dat het gebeuren zal door degene die naar hem niet vroegen, maar wel het evangelie ontvangen en de zaligheid ontvangen hebben. Kortom, samenvattend, Romeinen 10 en Romeinen 11, door de gemeente. Want de eerste verantwoordelijkheid van de gemeente zal zijn, maar is ook allang, al 2000 jaar ongeveer dan, hè, is ook dat de gemeente het woord Gods, het evangelie, predikt aan het Joodse volk. Dat is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Wij leven immers in de tijd, nou ben ik in Romeinen 11 inmiddels, wij leven in de tijd waarin het evangelie door heidenen gepredikt zal worden aan Joden. Jesaja 28, door lieden van belachelijke lippen zal de Heer tot Israël spreken enzovoorts. Kortom, Israël zou tot geloof gebracht worden, zou geconfronteerd worden met de Messias door een ander volk. Dat andere volk is de gemeente en wij doen dat in onze dagen met gering resultaat. Dat wil zeggen met resultaat dat enkele uit hen tot geloof komen. Hoeveel het er ook zijn, er blijft verhoudingsgewijs een minderheid. Maar in de toekomst zal het tot gevolg hebben dat Israël als volk, als natie, tot bekering zal komen. En daartoe zullen u en ik op wat voor wijze dan ook aan dat volk het evangelie brengen. Want vanuit onze hemelse positie zullen wij de verantwoordelijkheid die wij nu reeds hebben alsnog realiseren, namelijk Israël het evangelie brengen en nog veel meer natuurlijk. Want hoe dan ook, de gemeente staat aan het hoofd van Israël en is dus voor Israël verantwoordelijk. Dat is ook wat je dan in Openbaring 12 wat uitgebreider leest. Maar goed, dat is nou verder ons onderwerp natuurlijk niet. Maar het hele verhaal blijft dan dus dat Christus inclusief de gemeente aan het hoofd staat van Israël en zullen zorgen voor de openbaring van het koninkrijk en van de heerlijkheid Gods dus in het algemeen aan Israël. En Israël is weer verantwoordelijk voor de openbaring daarvan aan de volkeren vervolgens. Dat is de Bijbelse rangorde. Hebben die nog? Dus waarom wordt Israël verlost? Door Michaël. Bij nader inzien en zijn engelen. Door Christus en de gemeente. Daarna komen wij terecht in het Nieuwe Testament. Namelijk in 1 Thessalonicenzen 4. En intussen wijs ik er dan maar op dat heus niet te verwachten valt dat de naam Michaël voorkomt in eenvoudige, simpele schriftgedeelten. Het gaat altijd om wat complexere zaken in verband met de wederkomst van Christus, in verband met de gemeente Israël en de volkeren enzovoorts. Sowieso een tamelijk onbekend onderwerp, dus het blijft altijd wat lastig. Maar in 1 Thessalonicenzen 4 vinden wij niet de naam Michaël, maar wel voor het eerst het woord aartsengel. Archangel. Dat is in vers 16. Waar staat, want de Heer zelf zal met een geroep, met de stem des aartsengels en met de bezuin Gods nederdalen van de hemel. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat dit vers in zichzelf eigenlijk al genoeg is om te betogen dat de aartsengel niemand anders is dan de Heer. En dat is niet eens moeilijk om dat te beargumenteren. Want het kan ons toch niet ontgaan dat we hier van doen hebben met een stijlfiguur die we in het Oude Testament ook vele malen tegenkomen, waarbij in een eenvoudige zin iets gezegd wordt, maar die eenvoudige zin wordt herhaald. Dat wil zeggen, hetzelfde en een gelijksoortige zin komt er daarna, maar er staat precies hetzelfde in. Men noemt dat een parallelisme. Komt veel voor, maar goed, ik zal me er nou niet verder in verdiepen. En hier vind je zelfs een drievoudig parallelisme. Als je dat soort verschijnselen kent, dan struikel je er vanzelf over in de Bijbel. Hier ook. Want er staat, want de Heer zelf zal met een geroep, Wie roept het dan? De Heer zelf. Met de stem des aartsengels. Wie roept het dan? De aartsengel. Even letterlijk, hè? Lezen. Met de stem, datzelfde als geroep. Maar nu is het stem of geroep van de aartsengel. En daarna en met de bazuin gods. En bazuin is hetzelfde als stem of als geroep. Ook volgens het Nederlands, hoor. Kijk maar in uw woordenboek. Bazuinen, hè, roepen. Met kracht verkondigen. Stem opzetten. Het is 3 keer hetzelfde. Kortom, het gaat om geroep, stem en bazuin. Maar de eerste keer is het van de Heer zelf. De tweede keer is het van de aartsengel. En de derde keer is het van God. En de eerste keer is de Heer zelf en die is God. Dus 1 en 3 komen sowieso al met elkaar overeen. Want wie is de Heer? Hij is God. Zodat overblijft wie is de aartsengel? Ook de Heer en die is God. En daarna, los van alle vooroordelen, wanneer daalt de Heer neder? Staat de Heer zelf zal nederdalen. De Heer zelf zal met een geroep, met een stem des aartsengels, met het bezuin gods, nederdalen van de hemel. Wanneer? Ik bedoel niet een jaartal, maar het is heel goed te zeggen. Wanneer daalt hij neder van de hemel? Aan het einde van de 70ste week van Daniël. Want dan zal hij zijn voeten zetten op de Olijfberg. En dan zal hij een gelovig overblijfsel uit de Joodse staat, en dus van de Joodse natie officieel, uitleiden dwars door de Olijfberg naar de woestijn. Naar de plaats haar van God bereid, zodat je zo vanzelf ook in Openbaring 12 komt. En dat is de laatste keer dat de aartsengel genoemd wordt. Ook aardig. Maar dat even terzijde. Wanneer daalt hij neder? Eind van de 70ste week. Wat komt hij doen? Je kunt ook zeggen aan het eind van de grote verdrukking die gedurende 3,5 jaar over de Joodse natie zou komen. Maar wat zei Daniël 12? Tijd van benauwdheid. En in die tijd zal uw volk verlost worden, want Michael zal opstaan. En het volgende vers waarin de figuur genoemd wordt, Michael dan wel de aartsengel, is 1 Thessalonicenzen 4. Want dat zeggen wij u door het woord des Heren, vers 15. De Heer zelf zal, vers 16, met een geroep nederdalen, met de stem des aartsengels en met de bezuin gods. Dan is de aartsengel dus opgestaan, wordt hij actief en gaat hij iets doen. Wat gaat hij doen? Israël verlossen. Wanneer dus? Einde van de 70ste week van Daniël definitief. En dan zegt u natuurlijk, maar ik dacht dat dit gedeelte ging over de opname van de gemeente. En dan zeg ik, ja kijk, als het waar is dat Michael en zijn engelen de gemeente is en Michael daalt neder, ja dan moeten wij noodzakelijkerwijze, moeten wij hem op een of andere wijze tegemoet gaan. En als hij komt uit de lucht, dan moeten wij hem tegemoet gaan in de lucht. En als hij komt op de wolken, dan moeten wij hem tegemoet gaan in de wolken. En dat is makkelijk genoeg te zeggen, want het staat in het volgende vers. Want er staat, de Heer zelf zal nederdalen van de hemel. En die in Christus gestorven zijn, uit onze bedeling dus, die deel hebben aan Christus, kortom, die behoren bij die engelen van Michael. Daar komt het op neer. Leden van de gemeente. Die zullen eerst opstaan, te die tijd zal Michael opstaan. Ook een leuke, hè? Nee, het is niet maar uit de dood, maar het is actief worden. En iets gaan doen. Roeping vervullen. Dus die zullen eerst opstaan, eerst zullen de doden gelovigen uit onze bedeling opstaan. Daarna zullen wij die levend overgeleverd zijn, zullen tezamen met hen opgenomen. Daar komt ons woord opname van de gemeente vandaan. We zullen met hen worden opgenomen in die wolken, want de Heer komt op de wolken en uit de wolken. In de lucht. En dat is de volgorde. De doden, gelovigen uit onze bedeling zullen opstaan, zullen samen met ons die levend overgebleven zijn, veranderd worden en de Heer tegemoet gaan in de lucht en dan zal hij nederdalen. Dat is wat er werkelijk staat. En zo past het trouwens ook in welk ander schriftgedeelte dan ook. Ik bedoel, maar zo staat het er ook. De Heer zal wel nederdalen, maar eerst enzovoorts gaan wij hem tegemoet. Want voordat de aartsengel en zijn vele engelen, kortom, voordat Michael en zijn engelen verschijnt, moeten eerst Michael en zijn engelen verzameld worden. In de hemel, zal ik maar zeggen. En dat noemen wij de opname van de gemeente. En dat is de samenhang. Iemand zei, ja, het gaat hier over de aartsengel en over het nederdalen van de Heer. Dus het gaat helemaal niet over de gemeente, het gaat over Israël. Dan zeg ik, ja, daar gaat het ook over, maar daarom gaat het over de gemeente. Want van Israël komt niks terecht als Christus en de gemeente het niet regelen. Ik zeg het misschien wat populair en misschien heb u kritiek op mijn formulering, maar het schiet me gewoon niet anders te binnen. Ik zeg het maar eenvoudig. Het wacht op, heb ik nagevraagd aan Paulus. Waar wacht het op, allemaal? Het wacht op het openbaar worden van de zonen, Romeinen 8, op het openbaar worden van de zonen Gods. Wat zijn dat, zonen Gods? Nee, het is de gemeente, maar wat zijn dat gewoonlijk zonen Gods?
Engelen.
Engelen, nagevraagd aan Job, dus dat is makkelijk. Het wacht op het openbaar worden van engelen dus. Welke engelen? Michaël en zijn engelen. Wat me nou ineens te binnen schiet, is dat je op talloze plaatsen, in ieder geval in Europa, word je geconfronteerd met Sint Michiel. Dan ben je nog niet eens in het buitenland, zal ik maar zeggen, dan gaat het al over Sint Michiel. Hè? En kom je in het buitenland, dan is het Saint Michel, Mont Saint Michel trouwens, bij gelegenheid, dan is het een berg, of weet je die andere ook alweer. Saint Michael's Mount, ja, maar dan zit je in Engeland enzovoort, maar op talloze plaatsen. Ik ben net terug in Nederland, maar ik geef het u verzekering, ik heb in het buitenland meerdere afbeeldingen, zelfs beelden gezien van Michaël die de draak verslaat enzovoorts. En men is het vergeten, maar wat het uitbeeldt op al die verschillende plaatsen is altijd precies hetzelfde. Namelijk dat daar ter plekke ooit de macht van de draak gebroken is geworden en de macht van Christus, om zo te zeggen, gevestigd geworden is, omdat daar het evangelie met succes gepredikt is geworden. En ter herinnering daaraan noemt men de plaats Saint Michael's Mount. Of Mont Saint-Michel, waar dan ook. Je komt het overal tegen. Maar het idee is dat daar het christendom gevestigd is, zodat indirect en misschien onbedoeld, maar dat weet ik nooit echt zeker, dat toch Sint-Michiel, populair gezegd, de uitdrukking is van de gemeente. Daar ter plekke is de draak overwonnen en is gemeentelijke waarheid en daarmee de gemeente gevestigd. Dat of men het nou weet of niet, in de praktijk gelooft men het toch, blijkbaar. Maar goed, daarna hebben wij nog officieel Judas vers 9. U weet wel, dat is net één bladzijde voor openbaring. Hè? De laatste bladzijde voor het laatste Bijbelboek, Judas vers 9, waar staat dat Michaël de aartsengel, toen hij met de duivel twist en handelde van het lichaam van Mozes enzovoorts. Op dat enzovoort ga ik echt niet in, want het is me te ver buiten de orde. Maar het gaat erom dat Michaël dus inderdaad de aartsengel blijkt te zijn. En dat koppelt 1 Thessalonicense 4, de aartsengel, aan Daniel 10 en 12, namelijk Michaël. Blijkt dezelfde te zijn en hier wordt het alsnog gezegd. Michaël, de aartsengel, toen hij met de duivel twistte en handelde van het lichaam van Mozes. Wat is er met het lichaam van Mozes gebeurd? Dus één. En twee is, wat zal er met het lichaam van Mozes gebeuren? Antwoord 1. Het lichaam van Mozes is uit het graf verdwenen. Leest u het maar na in het Oude Testament. Hij is begraven geworden. Maar later vond men zijn graf niet. Goeie reden voor. Hij lag er niet meer in. Waarom niet? Hij is eruit gehaald, hij had het nog nodig. Nou ja, dat is een snelle antwoord. Laten we zo zeggen, Mozes is gezien geworden in de hemel en op de heilige berg. Met de woorden van Petrus, 2 Petrus 1. Mozes is opgestaan, om zo te zeggen. Weer levend geworden, op een of andere manier. Maar wij weten nooit op welke manier, dus dat doet er ook niet toe. Hoef ik ook niet uit te leggen. Hij is opgestaan. En wat zal er met het lichaam van Mozes gebeuren? Dat weten wij ook, want er staat in Openbaring 11... Hij zal nog in de toekomst, Mozes in dat lichaam, zal in de toekomst alsnog hier op aarde een functie vervullen. Hij zal alsnog het evangelie prediken aan dat volk Israël, en meer specifiek aan het Joodse volk, gedurende de eerste helft van de 70ste week van Daniel, en dan sterft hij opnieuw, Mozes. Nou ja, dat is er meerdere overkomen, hè. Ze opgewekt werden, ze zijn opnieuw gestorven, toch? Gebeurt met Mozes ook. Maar het hele punt is dat Mozes in de toekomst samen met Elia, u weet wel, de twee getuigen uit Openbaring 11, die vervullen tijdelijk de functie van de gemeente. En meestal zeg ik erbij, voor dat doel worden ze dus alsnog aan de gemeente toegevoegd en krijgt Abraham inderdaad een beter vaderland dan Canaan dat hij niet kreeg. Dat is het antwoord op heel wat andere vragen, maar die zullen we nu maar niet stellen, wordt het wat ingewikkeld. Maar het gaat erom dat Mozes en Elia samen, maar specifiek nu Mozes, de functie van de gemeente vervult. Namelijk, na de opname van de gemeente, prediken deze twee mensen, deze twee oud-testamentische profeten, alsnog het evangelie aan het Joodse volk. Maar dat is een gemeentelijke activiteit die zij vervullen. En daarmee is verklaard waarom hier gezegd wordt, was Michaël. Het had ook gewoon de engel kunnen zijn, een engel, de engel des Heren, of de vorst van het Heer, des Heren, of hoe je maar genoemd wordt in het Oude Testament. Maar het is Michaël, het heeft dus iets met Israël van doen. Want Mozes heeft nog iets van doen met de uiteindelijke bekering van Israël, waarbij alsnog via Mozes, en dat gunnen wij hem van harte, lijkt mij, dat hij alsnog een aandeel zal hebben in het brengen in het beloofde land van Israël, in de eeuwige rust. En daarom ging hij toen het land niet binnen. God had iets beters voor hem. Ja, want daar komt het uiteindelijk op neer. Maar goed, ook daar hoeven we het verder niet over te hebben. Maar Michaël dus. Dan zegt iemand, ja, maar Michaël staat hier onder de duivel. Want er staat, hij durfde geen oordeel van lastering tegen hem voortbrengen. Maar zeide, de Heere bestraf u. En het punt, maar het punt is natuurlijk gewoon dat Michaël inderdaad hier een pre-incarnatie is van Christus. In die oude geschiedenis. Dat wil zeggen, hij is nog niet echt de Christus. Hij had de dood nog niet overwonnen. Het was nog niet zo ver, maar voor de gelegenheid werd Mozes toch maar vastgegrepen. Later zou diezelfde Heer, Christus Michaël of hoe je hem maar noemt, later zou hij definitief de dood overwinnen. Hij zou sterven en uit de dood opstaan en teniet doen degene die het geweld des doods had, dat is de duivel. Maar vooruitgrijpend daarop werd al het een en ander gedemonstreerd. Dat wil zeggen, ook in oud-testamentische tijd werden soms doden opgewekt. Dat was altijd voorlopig, nooit definitief. En daarom leren wij dat Mozes en Elia wel degelijk alsnog zullen sterven in de toekomst. Maar dat gebeurde met de jongeling van Nain ook en Lazarus en het dochtertje van Jairus en wie het allemaal maar waren die in het verleden uit de dood werden opgewekt. Hebben die nog? Maar het was wel degelijk een soort vooruitgrijpen op de definitieve overwinning op de dood door de Heer Jezus zelf. En toen hij definitief uit de dood opstond, heeft hij de overheden en macht in het openbaar tentoongesteld, Colossense. En hij heeft degene die het geweld des doods had, Hebreeën 2, definitief overwonnen. Maar in de oud-testamentische tijd was het nog niet zover. En vandaar die terughoudendheid. Hier. Daarna hebben wij Michaël alleen nog in Openbaring 12. En daar vinden wij inderdaad de mannelijke zoon en Michaël en zijn engelen in juxtapositie. Dat wil zeggen, ze staan tegen elkaar aangedrukt, ze heten verschillend, maar uit het verband blijkt dat het hetzelfde is. Dat is wat dat woord feitelijk wil zeggen. Het is een taalkundig verschijnsel. En dat vinden we ook hier, want we vinden daar die vrouw in Openbaring 12. Uiteraard een beeld van Israël. Die baart een mannelijke zoon. Uiteraard een beeld van de gemeente. Als men dat niet weet, dan heeft het geen zin om verder te gaan. Natuurlijk niet. En dat begrijpt men van Michaël dus ook niks. Maar wij weten dat. En het kind werd weggerukt tot God. Ja, tot de troon van God. Dat wil zeggen, het wordt geplaatst op de troon. Want de gemeente zou heersen met Christus. Dat staat trouwens zwart op wit in Openbaring 2. Vers 27, ontleend aan Psalm 2. Staat er in mijn Bijbel keurig onder, dus ik kan het zo voorlezen. Maar zo is het nou eenmaal. Wij zouden deel hebben aan de heerlijkheid van Christus. En wij weten dat wanneer hij zal geopenbaard worden, wij met hem zullen geopenbaard worden in heerlijkheid. Colossense 3, vers 3. En zover. Dus het kind, mannelijke zoon, wordt weggerukt tot God en zijn troon. En de vrouw vlucht in de woestijn. gelovige overblijfsel van Israël en wordt daarna in de woestijn bewaard. Dat is in de 70ste week van Daniël, waarover hier gesproken wordt. Dat zijn de dagen van grote verdrukking en van benauwdheid, hoedanig er niet is geweest en ook niet meer zijn zal. En dus lees je meteen, en we krijgen in de hemel Michaël en zijn engelen, krijgt hem tegen de draak en de draak ook krijgt er ook en zijn engelen enzovoort. Kortom, te die tijd zal Michaël opstaan. Dat is precies wat je mag verwachten op basis van Daniël 12 vers 1. Michaël en zijn engelen. Maar wat in vers 5 nog heet, de mannelijke zoon, dan wel dit kind uit die vrouw, heet in vers 7 Michaël en zijn engelen. Waarom ook niet? In vers 6 heet die mannelijke zoon zij. Meervoud, zij. Waar zij haar al daar zullen voeden. Wie zijn die zij? Het is gewoon die mannelijke zoon, want de gemeente, geboren uit Israël, is verantwoordelijk voor Israël onder het motto, zoon, zie uw moeder. Maar die is nog ingewikkelder, vrees ik. Nee, het is een uitspraak aan de gemeente om te zorgen voor Israël. Nee, het is iets gecompliceerder nog, maar zoals ik het nu zeg, dekt het helemaal. Johannes als beeld van de gemeente en Maria als beeld van Israël. Zoon, zie uw moeder. En van die dag af nam Johannes haar in zijn huis, want van die dag af was hij verantwoordelijk, zoals de gemeente verantwoordelijk is voor Israël. Maar goed, vers 7. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak, en de draak krijgde ook en zijn engelen, en zij hebben niet vermocht, en hun plaats is dus niet meer gevonden in de hemel. Kortom, vers 9. De grote draak, de oude slang, wordt genaamd voor duivel en satanas, die de gehele wereld verleidt, van wie het is. Hij is geworpen op de aarde. En zijn engelen zijn met hem op de aarde geworpen. Daar is een goede reden voor. Ik moet me vooral goed begrijpen. De strijd tussen Michaël en zijn engelen en de draak en zijn engelen begint niet pas na de opname van de gemeente of zo. De draak en zijn engelen, waar strijden die tegen? Nou, ik bedoel tegen wie? Tegen de gemeente. Er is een goede reden voor. De draak en zijn engelen zijn God deze eeuw, overste deze wereld. Hij regeert de wereld. Maar de aardigheid is dat u en ik als gelovigen getrokken worden uit de tegenwoordige boze wereld. En uitgaan buiten de legerplaats. En Satans macht niet erkennen en ontstellen onder de heerschappij, leiding, invloed, heerschappij van Christus die wij kennen in eerste plaats als hoge priester, maar daarmee wel degelijk als de koning des vredes en de koning der gerechtigheid. Wij erkennen hem gewoon niet. Wij zijn een soort rebellen. Wij zijn ontrokken aan. En dus strijdt hij tegen ons om ons alsnog in zijn macht te krijgen, voor zover dat mogelijk is. Want, zegt Petrus, uw tegenstander, de duivel, is Petrus, geloof wel, gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Uw wederpartij staat er, geloof ik, maar vooruit, hè. Gaat onder ons rond om te zoeken wie hij zal verslinden. Die strijd, en anders heb ik Efeze 6, wij hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar wij hebben de strijd tegen overheden, machten, geestelijke boosheden in de lucht. Dat is Satan en zijn engelen. Maar tegen wie strijdt Satan en zijn engelen?
Tegen Michaël en zijn engelen.
Tegen Michaël en zijn engelen. Die strijd, en die is al lang bezig. Het schriftgedeelte zegt dat die strijd dan beëindigd wordt. Dat heb ik nagevraagd aan Jozua. En Jozua zei, de strijd duurt de hele dag tot de avond. Tegen de Amalekieten. Mozes en Aaron en Hur op de berg. En Jozua leidde het volk in de strijd en het duurde heel de dag. Precies. Het is een uitbeelding van onze bedeling. De strijd duurt heel de dag. Wij hebben de overhand, maar het einde van de strijd is pas bij de definitieve onderwerping, aan ons althans, van Satan en zijn engelen. Maar aan wie worden Satan en zijn engelen onderworpen? Aan Michaël en zijn engelen. Wie zijn dus Michaël en zijn engelen? Christus en de gemeente, de echte dus, hè? En zijn volk, de gemeente. Dat is wat het is. En dat staat er ook, want kijk, lees maar even verder. Want er staat in vers 10 vervolgens, Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Dat wil zeggen, nu wordt het koninkrijk van Christus op aarde gevestigd. Althans, vanaf dat moment wordt het gevestigd, sinds de nederwerping van Satan en zijn engelen. En dan staat er, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. Dat de duivel is, kun je gewoon lezen in Job 1. En dan staat er, zij hebben hem overwonnen. Wie hebben hem overwonnen? En dus, zij hebben hem overwonnen door, en er komt weer een moeilijk onderwerp, door het bloed des lams. Dat wil zeggen, door het leven van het lam. Zeker wel. Want hoe hebben wij de overwinning op de Satan? Hoe hebben wij de overwinning op de Satan? Nou, er staat, onderwerp u dan goden en Satan zal van u vlieden. Hoe hebben wij de overwinning op de Satan? Wel, doordat wij eeuwig leven hebben en dat leven zouden wij leven in de praktijk. Het leven van Christus, zeg maar, het leven van het lam, staande als geslacht. Want het lam hier in Openbaring 12 is nog steeds dezelfde als uit hoofdstuk 4 en 5, staande als geslacht. Dat wil zeggen, weliswaar gestorven, maar opgestaan. En daar waar wij met Christus zijn gestorven en opgestaan, Romeinen 8, zijn wij in Christus en met Christus meer dan overwinnaars. Waarover? Over die tegenstander uiteraard. We hebben eeuwig, onkwetsbaar, onvergankelijk leven. En hij die het geweld des doods heeft, kan daartegen niks beginnen. Want we hebben deel aan de overwinning op die dood, enzovoort. We hebben het leven van het lam. En er is kracht in het bloed van het lam. Zoals het lied zegt dan, hè? Zij hebben hem overwonnen door het bloed des lams. En door het woord hunner getuigenis. Hoe hebben wij de overwinning op de Satan? Door vast te houden aan dit woord. Dat wij belijden en dat wij spreken. Want getuigen is spreken, hè? Dus spreken over wat men beleefd, aanschouwd, getast, gehoord heeft van het woord der waarheid. Met dank aan 1 Johannes 1 dan, voor de gelegenheid. Door het woord hunner getuigenis. Wij houden vast aan het woord Gods en spreken dat ook. Ook tot onszelf overigens. En misschien wel in de eerste plaats. En daarna, hoe hebben zij de duivel overwonnen? Wel, zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Namelijk, ze hebben niet vastgehouden aan hun oude aardse leven. En begrijp je me goed, er zijn velen die vanwege hun geloof ter dood gebracht zijn. Maar ik denk dat je het vers eerst in verband zal moeten lezen met andere schriftplaatsen die zeggen, houd het daarvoor dat gij wel der wereld gestorven zijt, maar goden levend zijt, enzovoorts. En schriftplaatsen die zeggen, gij zijt met Christus gestorven, wel, leg dan af, enzovoorts. En dat is wat wij doen. We hebben ons oude leven niet lief tot de dood toe, enzovoorts, maar wij hebben het nieuwe leven lief. Wie zijn leven zal willen verliezen, zal het namelijk behouden, enzovoorts. U kent die Bijbelse waarheid, toch? En daarna vraag ik mij dan weer af, hoe kun je nou die uitdrukking, ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam, ze hebben hem overwonnen door het woord hun getuigenis, en ze hebben hem overwonnen doordat ze hun leven niet lief hebben gehad, zelfs tot de dood toe. Hoe kun je zo'n uitdrukking nou van toepassing brengen op engelen? Nou, het wordt wel toegepast op engelen, maar voordat ze engelen waren. Het wordt toegepast gewoon op de gelovigen, op mensen, hier op aarde. Die eeuwig leven hebben ontvangen door het bloed van het lam. Die het woord ontvangen hebben, het woord der waarheid, het evangelie hunner zaligheid. Wij hebben het ontvangen en wij leven daaruit. Dat geeft ons de overwinning. En wij rekenen ons oude leven niet, maar we rekenen dat nieuwe leven. Dat geeft ons ook in de praktijk de overwinning op de tegenstander enzovoort. En op die grond zullen wij ook een hemels lichaam ontvangen en dus de engelen gelijk wezen. U kent die uitdrukking toch? Men vroeg aan de Heer, hoe zit het nou straks met die opstanding en hoe zit het met het huwelijk straks? Want het is op aarde al een probleem, dus dat wordt in de hemel. Hopen we niet dat we daar moeten trouwen, want dan hebben we weer een probleem. En dus zei de Heer, nee, in de hemel wordt niet getrouwd. Maar ik zou je wat anders vertellen. Degene die straks deel hebben aan mijn koninkrijk, zijn de engelen gelijk. Ze komen namelijk niet in het hiernamaals de nieuwe aarde of wat, maar ze gaan naar de hemel. Dat was de uitzondering, hadden de Joden nooit van gehoord. De Heer zei, ze worden de engelen gelijk. En engelen hebben een hemels lichaam, een hemelse positie. En dat is onze toekomst. Waarin we een lichaam zullen ontvangen zoals de Heer er een heeft. Onze lichamen zullen gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam. Wat is dat, Filippenzen 3 of 4? Zal gelijkvormig gemaakt worden aan zijn heerlijk lichaam, engelen. En dan begrijp je ook de schriftplaatsen die spreken over dat de Zoon des Mensen zal komen en zijn vele heilige engelen of tienduizenden engelen, wat het maar is, met hem. En daar zijn nog wel meer schriftplaatsen over, maar daar gaat het me nou verder niet om. Die gedachte moet maar bekend zijn. Maar waar het wel om gaat, is dat als de naam Michael gebruikt wordt, dan gaat het over de positie van Christus aan het hoofd van Israël, maar samen met de gemeente. Dat is een verborgenheid in het Oude Testament, uiteraard. Maar in het Nieuwe Testament worden via deze schriftplaatsen, wordt deze gedachte alsnog geopenbaard, om zo te zeggen. Want het noemen van Michael of de aartsengel in het Nieuwe Testament heeft natuurlijk eigenlijk alleen maar als functie deze oud-testamentische schriftplaatsen te verklaren. Verder had het niet nodig geweest, dat ook anders gezegd kunnen worden, vanzelfsprekend. Maar het gaat erom dat daarmee licht geworpen wordt op deze oud-testamentische schriftplaatsen. Dat is de bedoeling. En niet andersom. Niet zeggen, wij weten niet wie Michael is, want er staat er niet bij in Daniël. Ik zeg dan, nou, het staat in het Nieuwe Testament, maar zelfs in Daniël, als je het bestudeert, dan kom je er ook achter. Maar misschien kunnen wij dat niet meer zonder het Nieuwe Testament. We hebben er toch altijd in gedachten, dus misschien lukt dat toch niet. Maar niettemin, ook in Daniël 10 kun je zien dat Michael feitelijk de Heer zelf is, de vorst van Israël. En ook in Daniël 12 vers 1 uiteraard. En elke keer als ik dus zo'n afbeelding zie van Michael die de draak overwint, dan weet ik waar het over gaat, hè? Aan de ene kant dat voor mij persoonlijk en voor u hopelijk ook die draak overwonnen is, want hij heeft dat al gedaan. Hij heeft zich niet alleen meester gemaakt van het lichaam van Mozes, maar hopelijk ook van het onze. En het ontrukt aan de macht van de dood, omdat ook wij in de toekomst nog het een en ander zullen doen. In een veranderd lichaam weliswaar. Maar bovendien spreekt de hele plaatje inderdaad over wat in de toekomst alsnog zal gebeuren. Waarbij de Satan en zijn macht gebroken zal worden. Hij zal eerst geworpen worden op de aarde en daarna in de afgrond, Openbaring 19 of zo. Dat is nog toekomst uiteraard. Maar het moet duidelijk zijn waarover hier gesproken wordt in Openbaring 12. De overwinning op Satan en zijn engelen is aan ons. En wat er direct gebeurt bij de opname van de gemeente, is de nederwerping van Satan. Het is ook volkomen logisch ook. Satan en zijn engelen regeren de wereld, maar de opname van de gemeente is eigenlijk niks anders dan de aanstelling van de gemeente op de troon van God, God en zijn troon, waarin wij worden weggerukt. Want vanaf dat moment zal de wereld vanuit de hemel geregeerd worden door de gemeente. Dat neemt wat tijd voordat dat helemaal is uitgewerkt. Dat wil zeggen, gerealiseerd is geworden. Maar vanaf dat moment is de controle aan Christus en zijn lichaam. Daar gaat het om. En Satan en zijn engelen worden vervangen door Michael en zijn engelen. En omdat hij dat weet, is er die constante strijd. Ook in uw en mijn leven, in de gemeente in het algemeen. Je komt dat overal tegen uiteraard. En dat komt omdat hij, de gemeente zelf weet het dikwijls niet, de gemeenteleden, maar hij weet het heel goed, hij zal worden afgelost en verdreven door de grote rivaal, dat zijn wij. En die rivaal heeft de overwinning al, hij kan er absoluut niks tegen doen. En als Gods tijd gekomen is, de tijd van de Heer zelf, zijn uren gekomen is, dan verzamelt hij de zijnen tot zich. En zullen wij straks met z'n allen aan Israël in heerlijkheid verschijnen. Met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. Kolossenzen 3 vers 3. En in gedachten denk ik dan, daar moet toch minstens één bekeerde rabbijn bij zijn. Die dan zegt, hé, dat is Michael en zijn engelen. En daar komt de grote hemelse, de hemelse grote hoge priester. Uit de rabbijnse literatuur. En daar zullen we het weer bij laten, want het is weer de hoogste tijd. Wij zullen danken. Hemelse Vader, we zeggen u dank voor die hemelse roeping waaraan wij hebben deel gekregen. Eén die wij niet gezocht hebben, maar waaraan u ons deel gegeven hebt uit de rijkdom van uw genade. Wij danken u voor die hemelse roeping, voor die prijs der roeping Gods die van boven is. Dat wij als gemeente van eerstelingen bevorderd zullen worden tot de hemel zelf. En daar zelfs nu al een plaats hebben. Opdat we daarin zouden wandelen, ons bewust zijnde van deze roeping. En opdat uw werk aan ons zou voltooid worden. Een werk om ons geschikt te maken voor onze uiteindelijke bestemming. We zeggen u dank dat we daaruit mogen leven. Mogen leven in de overwinning die tot stand gebracht is door onze Heiland zelf. Dat wij meer dan overwinnaars geworden zijn in Hem die leed en stierf voor onze zonden. Maar wat meer is, die ook is opgewekt en die aan uw rechterhand is als onze hoge priester, als onze overste leidsman, als onze overste herder en als ons hoofd. We zeggen u dank dat we zo door het leven mogen gaan. En deze bladzijden, ook deze oude schriftplaatsen, mogen lezen in het bewustzijn dat ze ons spreken over dingen die haast geschieden moeten. We danken u dan dat we ons mogen overgeven aan u, aan uw werk. Opdat dit woord der profeten alsnog zal vervuld worden in de dagen van uw wederkomst. Wees u dan ons nabij in afwachting daarvan, opdat uw werk aan ons mag voortgang vinden. En opdat wij daadwerkelijk veranderd mogen worden, naar de inwendige mens ook, naar uw beeld. Amen.